Vader, ik wil u danken. Ik dank u dat u God bent. Ik dank u dat u geweldig bent. Ik dank u dat u vanochtend gaat spreken. Ik bid voor een ieder die hier zit, Heer. Ik bid dat mensen hun harten mogen openen. En ik weet dat u vanochtend levens gaat veranderen. Heer, maar u vraagt ook iets van ons. U wilt het en u komt met uw kracht en met uw liefde. Maar u vraagt van ons dat we ons bekeren. Dat we ja tegen u zeggen. En dat we datgene doen wat u wilt. Wilt u Joyce en ik zegenen? We willen hier in alle nederigheid staan, Heer. Want wij kunnen het niet. En we verwachten het van u en we danken dat u ons helpt. Heer, om woorden te spreken van leven, van kracht en van verandering in Jezus' naam. Amen.
Amen. Amen. Ja, misschien nog even om te zeggen, we hebben net even verteld wat we doen. Dat is niet van kijk ons nou. Ik denk dat het alleen maar zegt wat iets eigenlijk van wie God is en wat God doet. En ik weet uit mijn werk als mensen in mijn spreekkamer binnenkomen dat ze altijd kijken van hey, wat voor vlees heb ik in de kuip? Is iemand stevig genoeg? Is die betrouwbaar? En wat wij proberen is om te leven samen met God. En u weet dat God betrouwbaar is. Ik hoop dat u weet dat God betrouwbaar is. Dus ik hoop dat dat ook een stukje vertrouwen schept. Want ik besef, we hebben het daar samen over gehad, dat u ons eigenlijk helemaal niet kent. En om dan meteen met een thema als het huwelijk aan de slag te gaan, nou ja, dat is nogal wat. In de tijd dat wij oudsten waren, ben ik goed te verstaan? Ja? Suist het een beetje? Of? Hij moet iets hoger.
Oké.
Is dit beter? Ja? Of niet echt? Ja? Oké. Okay. In die tijd dat wij oudste echtpaar waren met een team, toen merkten wij dat gemeentes vaak worstelen met het thema het huwelijk en in hoeverre je nou op de zondag daarover spreekt. Want er zijn natuurlijk alleengaanden, er zijn singles, er zijn mensen die misschien gescheiden zijn. En dat is dan toch altijd wel een gevoelig onderwerp om over te spreken. En in heel veel gemeentes komt dit thema eigenlijk één keer per jaar aan bod. En ik heb wel gehoord dat jullie de marriage course hier hebben in de gemeente. Geweldig. Ik weet niet of u hem wel eens gedaan heeft. Maakt niet uit hoe lang u getrouwd bent. Het is een bijzondere cursus of samenwerken aan je relatietraining. Maar we zijn er wel mee bezig geweest. Zo van, oké, heer, we beseffen heel goed dat het vaak een gevoelig thema is. En het kan best zijn dat u hier vanochtend bent en dat er vanochtend misschien wel iets met u gebeurt. Dat u denkt van, nou, ik raak nu zo geërgerd of gefrustreerd of iets raakt mij. En dat kan zijn een stukje oude pijn, oude frustratie. Misschien kan het ook iets zijn wat heel recent is. Misschien maakt het u ook wel verdrietig en is het gewoon heel confronterend om een aantal dingen te horen. En in de voorbereiding moest ik heel erg denken aan David, die in Psalm 56, vers 9 en 10 een heel mooi gebed bad. En je kan het zien bij de beamer. En daar staat namelijk het volgende. Mijn omzwervingen hebt u opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik. Staat niet alles in uw boek? In het uur dat ik u aanroep, wijken mijn vijanden, want dit weet ik. God staat mij terzijde. Weet u, God heeft uw omzwervingen gezien. En hij weet van uw situatie af. Hij weet dat u misschien al zo lang op zoek bent naar een partner en dat uw wens om kinderen te krijgen misschien gewoon heel groot is en dat het tot op de dag van vandaag niet gelukt is. Hij weet ook hoe afschuwelijk misschien die echtscheiding is geweest die u heeft doorgemaakt en hoe erg dat uw vertrouwen heeft geschaad. Hij weet het ook hoeveel pijn u heeft gehad toen uw partner misschien wel is overleden. Wat voor verdriet dat geeft en hoe erg u hem of haar nog steeds mist. En ik wil u echt bemoedigen met deze tekst. God heeft uw omzwervingen gezien. Hij weet precies wat wij doormaken. En ik vind het zo mooi dat David hier bidt. Vang mijn tranen op in uw kruik. En vaak werd een kruik gebruikt voor oliën die heel kostbaar waren. En die vergelijking maakt eigenlijk David. Hij zegt, Heer, vangt u alstublieft mijn tranen op. Vang ze op in uw kruik. En dat vertelt me wat over wie God is, dat hij te vertrouwen is en dat hij betrokken wil zijn en betrokken is bij uw leven. En dan dat laatste gedeelte, God staat mij terzijde. God staat u, hij staat u terzijde, hij is er voor u. En als dat zo is, dat u geraakt wordt, dan wil ik u echt vragen, ga ermee naar God. Want hij is, hij zal u versteld laten doen staan over wat hij kan doen. En ik denk als gemeente heb je elkaar nodig. Of je nu getrouwd bent of niet, jong en oud. Je bent elkaar aan elkaar gegeven, dus je hebt elkaar nodig. Dus koester elkaar en zie ook naar elkaar om. Dat is zo belangrijk. Dan kom ik ook wel bij even wat anders. Statistieken. Gemiddeld heeft een gemeente ongeveer 10% volwassen singles. En dat betekent dat 90% van de volwassenen getrouwd is. En van die 90% redt 2/3 redt het in een huwelijk en 1/3 niet. En ik vind dat zo confronterend dat er eigenlijk geen verschil is of je nu christen bent of niet. Ook ergens logisch, want we zijn gewoon mensen. We zijn tot geloof gekomen omdat we weten dat we een redder nodig hebben. Dus daarin zijn we niet anders dan mensen die God nog niet kennen. Maar ik vond het wel heel confronterend. En ja, elke keer als ik die cijfers hoor, dan denk ik, ja Heer, ik gun het mijn broeder en mijn zuster om 1 keer per jaar dan die preek te horen over dat huwelijk. Omdat die gewoon zo belangrijk is. En in de afgelopen jaren zijn we heel veel bezig geweest met het huwelijk. We hebben heel veel in onze naaste omgeving, vooral het afgelopen jaar. Ja, dat is een beetje op zijn kop gegaan. We hebben denk ik wel 5 stellen in onze hele naaste omgeving gehad die uit elkaar zijn gegaan. En niet zomaar mensen bij wie je al weet dat het een slecht huwelijk is. Ook mensen die gemeenteleiders waren. En dat is zo confronterend. Als je eigenlijk in je familie, in je vriendenkring, bij je collega's merkt dat mensen worstelen. En we hebben ook meegemaakt een stel waar we ook heel dichtbij betrokken mochten zijn. Die het gered hebben. Die echt door een enorm diep dal zijn gegaan en daar uitgekropen zijn samen met God. En ze hadden ervoor gekozen om elke keer terug te gaan naar God de Vader. Om te schuilen bij hem. En vandaar ook dit thema. Je huwelijk beschermen. Hoe doe je dat dan? Hoe probeer je dat te doen? Nou, ik wil beginnen met het lezen van Hooglied 2 vanaf vers 8 tot en met 16. En u kunt het in uw Bijbel opzoeken, Hooglied 2 vanaf vers 8 en 16. En ik heb het ook op de beamer. En daar staat het volgende. Hoor mijn lief, kijk, hij komt, springend over de bergen en dansend over de heuvels. In de vorige gemeente heb ik gevraagd, is er een man die afgelopen week zo naar huis is gegaan, naar zijn vrouw? Want die willen we echt een staande ovatie geven. Is er iemand? Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. Kijk, hij staat al bij de muur. Hij blikt door het venster en tuurt door de spijlen. Mijn lief roept mij toe. Sta op, vriendin, mooi meisje, kom. Kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens en weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land en de vijgenboom is al in vol vrucht. De wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin, mooi meisje, kom, mijn duif in de rotskloof. Verscholen in de bergwand, laat mij je gezicht zien. Laat mij luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk. Je gezicht zo bekoorlijk. Vang voor ons, en dit is het sleutelvers, vang voor ons de vossen. Vang die kleine vossen, ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. Mijn lief is van mij en ik ben van hem, hij weidt tussen de lelies. De Bijbel heeft echt, vind ik, enorm mooie poëzie. En dit boek is daar zo'n mooi voorbeeld van. Het gaat over een liefdesrelatie tussen een man en een vrouw. Er zit ook een geestelijk aspect achter. Dat is de bruid en de bruidegom en dan vertaald naar Jezus, de bruidegom en de gemeente als de bruid. Maar vandaag willen we ons richten op het stuk die huwelijksrelatie. En dan zie je daar dat vers, vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen, ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. En die wijngaard, dat is eigenlijk dus het huwelijk. Daar wordt het mee vergeleken. En in die tijd, als je een wijngaard hebt, dan kost dat heel veel van je tijd. Het is echt hard werken. Heel veel tijd om hem te onderhouden. Het vraagt veel van je aandacht en van je zorg. Maar als je dat doet, en de zon schijnt ook en er wordt op tijd gewaterd, dan groeit en bloeit die wijngaard en uiteindelijk pluk je daar de vruchten van. En dat zijn heerlijke druiven. En als je die perst, dan krijg je een prachtige wijn. Vol van smaak. Ik denk dat het huwelijk daar ook op lijkt. En wat we hier lezen, is dat er kleine vossen in de wijngaard komen. En dat die kleine vossen, dat die de vrucht van de wijnstok, dat die, ja, die als het ware opeten. En vossen die knagen ook aan de wortels van de planten van de wijnstok. En als je niet uitkijkt, dan vernietigen die kleine vossen je wijngaard. En ik denk dat het ook zo in een relatie is. Elk huwelijk krijgt te maken met kleine vossen. Kleine vossen die binnenkomen. En ze zijn klein, speels, je ziet het niet meteen. Maar ze zijn wel ook heel sluw. En als je niet uitkijkt, dan vernietigen ze je relatie. En ik denk als je wil zorgen voor je relatie, dat het belangrijk is om samen af en toe eens je relatie te evalueren. En het met elkaar erover te hebben. Hey, welke kleine vossen zijn er nou in onze relatie? En we hebben daar een hele studie een keer over gemaakt, over allerlei vossen die je in je relatie kan tegenkomen. Een hele lijst is dat. Maar er zijn verschillende dingen. Voor sommige mensen zijn het hun financiën. Soms kan het zijn de manier hoe je met elkaar praat, dat je daarin een bepaald patroon bent gekomen. Als u nadenkt bij uzelf, als u getrouwd bent of als u een stel voor ogen heeft in uw naaste omgeving en daar zo over nadenkt, dan denk ik best dat u een aantal vossen, kleine vossen, misschien wel grote vossen, zult herkennen. U weet wat de dingen zijn die misschien bij u spelen. En vanochtend hebben wij ernaar gekeken van wat kun je dan doen om je wijngaard te beschermen. En we hebben gekozen voor een acroniem, het woord VOS. En elke letter van dat woord staat voor, ja, dat is een woord wat je zal helpen om je relatie te beschermen. Het woord VOS leek ons wel toepasselijk. En we gaan dat met elkaar zo bespreken. En aan het einde wil ik ook heel graag iets zeggen tegen de singles, tegen de mensen die alleengaand zijn. De V. De V die staat voor vergeving. Iets wat heel belangrijk is in je relatie, essentieel. Als je het wil redden, als je zo'n huwelijk wil hebben wat meer dan 30, 40 jaar duurt, dan denk ik dat het nodig is dat je elkaar vergeeft. En als je elkaar niet vergeeft, dan is dit wat eigenlijk je relatie zal beschermen. Als je het niet toepast in je leven, dan wordt het een vos. En niet een kleine, maar een grote vos. Vergeving is heel belangrijk, je hebt het nodig. En eigenlijk kom ik dan terug bij het evangelie, bij het hart van het evangelie. Die blijde boodschap, dat goede nieuws. En als je een huwelijk aangaat, dan is het heel belangrijk dat je weet hoe je dat evangelie moet gebruiken, hoe je het moet toepassen in je huwelijksleven. Nou, wat is nu het evangelie? We zijn allemaal zondaars door onze natuur en door onze keuzes. Dat begon bij Adam. En uiteindelijk zijn wij daar eigenlijk in die zondeval meegegaan. En onze zonden die hebben ons gescheiden van God en ook van elkaar. En wat wel bijzonder is, is dat Jezus, dat hij God is en dat hij naar de aarde is gekomen. Hij leefde op aarde en hij leefde zonder zonde. Hij stierf voor onze zonden om de zonde weg te nemen. En prijs God, hij stond op uit de dood, zodat wij een nieuw leven met hem kunnen beginnen. En als je het evangelie niet begrijpt, als je dit hart van het evangelie niet begrijpt, dan ga je in je huwelijk, in je relatie, ga je elkaar straffen. Nou, ik heb hier een prachtig voorbeeld van een heel mooi echtpaar. Kijkt u er maar naar. Een prachtig stel. En alle variabelen om hier een succesvol huwelijk van te maken, die zijn aanwezig. Allemaal. Er zijn echter twee problemen. Deze man en deze vrouw. Want die man die zal zondigen tegen zijn vrouw en die vrouw zal zondigen tegen haar man. De waarheid en de realiteit is dat een man en een vrouw, als je met elkaar omgaat intiem, dan zul je fouten maken. Je zal elkaar beschadigen, je zal elkaar pijn doen. Ja, dat hebben wij dagelijks wel eens dat gebeurt. En wat er dan gebeurt is dat dan de zonde die komt als het ware tussen je in te staan. En als je niet uitkijkt dan drijft het je uit elkaar. En de vraag is, wat doe je met de zonde? En het antwoord is, je hebt Jezus nodig. Hij stierf voor onze zonde, hij neemt de zonde weg, zodat je je kunt verzoenen met elkaar. En als je het offer van Jezus niet begrijpt, dan kun je je zonde niet aan elkaar belijden. En dan kun je degene tegen wie je gezondigd hebt, ja, als je dat niet kan belijden, dan kan die ander je ook niet vergeven. En wat je dan gaat doen, wat je vaak ziet in relaties, ja, dan ga je elkaar proberen te straffen. Want iemand moet toch boeten voor die, ja, voor die zonde, hè, dat moet toch iemand betaald zetten. En dat is een erg vreemde manier van verzoening. Staat beter bekend als vergelding. Ja, moet eens kijken, jij bent zo gemeen tegen mij. Dat kan ik ook hoor, ik doe het gewoon terug. Wat, ga jij vreemd? Nou, dan ga ik ook vreemd. Ik denk dat we dat vaak wel eens tegenkomen in de wereld. Ik hoop niet hier. Je bent niet aardig tegen mij? Nou, dan zwijg ik jou dood. Tegen mij schreeuwen? Ik pak je terug hoor. Ik zet het je gewoon betaald. Dat is wat er dan gebeurt. Je gaat elkaar straffen. Want die rekening moet vereffend worden. Zo zitten wij mensen in elkaar. Of je zegt niks, je slikt het in en je wordt bitter. Bitterheid. Ja, weet je, ik kan je gewoon niet meer vertrouwen. ik kan jou gewoon ook niet meer vergeven. Er is geen hoop meer. Ik ben gewoon klaar met jou. Dat is wat je vaak ziet. Mensen trekken zich terug. En bitterheid en straffen zijn er in allerlei vormen. En ze sluipen je huwelijk binnen. En als je het offer van Jezus, dat hart van het evangelie, niet begrijpt en niet toepast in je huwelijksrelatie, dan wordt het wel heel zwaar. Dan wordt het heel moeilijk om, ja, om die jaren door te komen. Maar op het moment dat je Jezus, het offer van Jezus begrijpt, als je het allebei hebt aangenomen, dan kun je je als zondaar, als je een fout hebt begaan, en zondaar klinkt al zwaar, maar dan kun je naar je partner toe gaan en dan kun je zeggen, joh Filemon, ik heb dit fout gedaan. Sorry daarvoor, wil je me vergeven? En dan kan die ander ervoor kiezen om mij te vergeven en dan kan er verzoening komen. De O gaan we naar.
Ik heb mijn tas hier rond staan met zak. Sorry, want ik ben nog steeds een beetje ziek. Hoofdstuk 2, vers 16. Tweede punt is dus overgave. En in Efeze, in Hoofdstuk 2, vers 16 staat het volgende. Zal ik een snoepje uit je hand halen? Sorry hoor. Wat ga je snel? Mijn lief is van mij en ik ben van hem. Een van de fundamentele aspecten van een huwelijk is overgave. Overgave is iets wat belangrijk is in een relatie en je hebt het nodig om je relatie goed te houden. Als je niet allebei aan elkaar overgeeft, als je niet allebei zegt ik geef mij helemaal aan jou, dan kan het een vos in je huwelijk worden. En als je niet uitkijkt, verzwakt het je huwelijk en maakt het je huwelijk kapot. En toen ik aan dit punt dacht overgave, toen dacht ik aan het langsgetrouwde stel. In het Guinness World Book of Records staan ze geregistreerd. 86 jaar. Ze waren christenen. En voor hun was overgave en een van de geheimen voor hun huwelijk het volgende. Dat ze iedere dag datgene voor de ander deden dat de ander gelukkig zou maken. Dus datgene voor de ander doen dat nodig is om de ander gelukkig te maken. Dat is overgave. En hier in Hooglied 2 vers 16 staat het ook mooi beschreven. Mijn lief is van mij en ik ben van hem. Ze zijn elkaars eigendom. Ze zegt hij is van mij en ik ben van hem. En ik wil hier kort bij stilstaan, want dit is de essentie van een Bijbels huwelijk. Als één persoon zich geeft en de ander niet, dan is er sprake van misbruik binnen de relatie. Als één persoon dient, als één persoon voorziet in de behoefte van de ander, als één persoon attent is, als één persoon geen geheimen doorvertelt, als één persoon niet liegt, zijn of haar hartsgeheimen deelt, zijn geld of leven niet achterhoudt, en als de ander dat wel doet, dan is er sprake van misbruik. Je hebt een gever en je hebt een nemer. En in een Bijbels huwelijk zijn er twee gevers. En ik weet nog in het begin van ons huwelijk, ja, was ik meer een nemer. Ik ben prachtig door mijn moeder opgevoed, een christelijke vrouw, maar ik was heel egoïstisch en heel egocentrisch. Dus ik nam heel veel, bijvoorbeeld op het gebied van financiën. Ik hield van cd's. En dan kocht ik 10 tot 12 cd's soms in de maand. Dan dacht ik, oh ja, en om het dan goed te maken als ik naar huis ga, niet de rekeningen betaald, maar wel die cd's gekocht. Dan nog even snel een cadeautje voor Joyce gekocht. En ik nam heel veel van de financiën en ik nam niet mijn verantwoordelijkheid. Maar in de Bijbelse relatie zijn er twee gevers. En godzijdank ben ik wel door de jaren heen gegroeid en door Gods genade. En ben ik daarin veranderd en heb ik me daarin bekeerd. In de Bijbelse relatie zijn er twee gevers, want onze God is een gever. Onze God geeft liefde, leven, vreugde. Hij geeft ons zoveel. En als we op God gaan lijken, op Jezus, dan worden we ook gevers in ons huwelijk. En in een christelijke relatie dan geef je. De man geeft zichzelf aan zijn vrouw, zijn hele hart, al zijn geld, zijn hele leven. En de vrouw, die doet hetzelfde. Die geeft ook alles aan de ander. Dit is dus niet één persoon maar die geeft. Liefde kun je niet nemen. Liefde moet gegeven worden. En dat is zo belangrijk om dat in je huwelijk te hebben, dat beide personen geven. En ik wil hier kort even een uitstapje maken voor de mannen. Want ja, ik zie dat dit niet alleen bij mij een probleem was, maar dat je dat bij meerdere mannen ziet. Wij zijn van die stoere gasten, we praten niet altijd en we nemen vaak, ik zie dat bij heel wat mannen. En als je niet zo'n man bent, voel je niet aangesproken. Als je het wel bent, hoop ik dat je je aangesproken voelt en er iets mee gaat doen. De Bijbel zegt dat de man het hoofd van de vrouw is. En dat wordt verschillende keren wordt het in de Bijbel wordt het herhaald. Bijvoorbeeld in Efeze 5 wordt het herhaald. Colossense 3, 1 Petrus 3. En in nog wat andere stukken 1 Korinthe 11. En er staan zulke mooie teksten staan er in de Bijbel. Dat je het hoofd van je gezin bent. Het hoofd van de vrouw. En dit betekent dat je je vrouw liefdevol, nederig, teder en opofferend mag leiden. Dus dat je je gezin, je vrouw, liefdevol, teder, nederig en opofferend mag leiden. Dit betekent dat wij het hoofd zijn van onze vrouw en het hoofd van ons gezin. In Efeze 5 vers 25 en in heel wat gesprekken citeer ik deze tekst. Mannen, heb je vrouw lief zoals Jezus de gemeente heeft lief gehad. En dit is een proces. Ik denk dat we totdat we onze laatste adem uitblazen, dat we als mannen met dat proces bezig zijn. Maar dat is wel onze standaard. En geen enkele andere standaard. Dus dat mag ons streven zijn. Het doel voor ons als mannen is om als Jezus te zijn voor onze vrouw, zodat ze zich veilig kan voelen. En het doel is dat het huwelijk en de veiligheid, dat er intimiteit wordt gebouwd rondom de manier waarop wij op Jezus lijken. En Jezus is veilig. Helaas nemen veel mannen deze leer uit Efeze 5 om een relatie te veranderen in een relatie waar er sprake is van misbruik. En ze vergeten Efeze 5 vers 21 of 25 dat je aan elkaar onderdanig moet zijn. Dat je je beide aan elkaar overgeeft. En deze mannen leggen hem uit als ik ben de baas, zij is bezit en ik zeg haar wat ze moet doen en zij moet zich aan mij onderwerpen. En dat is echt misbruik maken van een tekst en het verdraaien van een Bijbeltekst. Want het is totaal niet zoals Jezus met de gemeente omgaat. Jezus houdt van de kerk. Hij dient. Hij is zo liefdevol naar ons en hij is nederig. In sommige van die gevallen behandelt de man zijn vrouw als bezit. Ze is van mij en ik zeg haar wat ze moet doen. Ik behandel haar hoe ik wil en ik neem van haar wat ik wil. Dat is misbruik. Dat is totaal niet zoals Jezus is. En ik zeg dit vanochtend omdat soms mannen in christelijke huwelijken niet begrijpen hoe Christus de gemeente lief heeft. Deze mannen snappen niet hoeveel Jezus van de gemeente houdt. En misschien zit je hier en je herkent dit. Dat je een nemer bent. Dan wil ik je vanochtend vragen. Als je zo dominant bent om je vanochtend te bekeren. Vraag God eerst om vergeving en dan je vrouw. En als je ook daar kijkt naar de Bijbel en als je het ook doorleest, dan snap je ook waarom God ook wil dat we op een andere manier met onze vrouwen omgaan. En ik wil je vanochtend ook vragen, ga op Jezus lijken. Weet je, lees wat Hij van je vraagt. Ga die teksten die in de Bijbel staan, ga die heel praktisch maken. Ik was in het begin was ik ook heel egocentrisch en ik ben door de genade van God ben ik veranderd. Ik ben nog verre van perfect. Maar het is zo goed om die Bijbel te gaan lezen. Wat mij geholpen heeft is bijvoorbeeld Efeze 5 vers 25. En als je naar die tekst kijkt. Jezus offert zichzelf op. We mogen als Jezus worden. Dan mag je gaan nadenken. Wat betekent dat voor mij? En dan wil ik je aanmoedigen om je vrouw te gaan dienen. Om je vrouw te helpen waar je kan. En word als Jezus. In Efeze 3 vers 7 staat ook een hele mooie tekst. Waarin God zegt dat we onze vrouwen mogen eren. En mogen behandelen als broos vaatwerk met respect mogen we ze behandelen. En dan staat er dat als we dat niet doen, dat ons gebedsleven wordt belemmerd. Met andere woorden, vrij vertaald, dan is het heel moeilijk om onze relatie met God te onderhouden, want dan luistert God niet, heel vrij vertaald. Weet je, ik kan geen goede relatie met God hebben als ik mijn vrouw slecht behandel. Jezus offerde zichzelf op voor de gemeente. En zo mogen wij onszelf opofferen voor onze vrouw. Breng tijd met haar door. Wees romantisch. Vraag haar wat ze nodig heeft. Vraag haar wat zij nodig heeft om gelukkig te worden. Lees de Bijbel. Neem geestelijk het voortouw. Bid voor haar als ze ziek is, als ze eenzaam is, als ze gefrustreerd is. En ga met haar zondags naar de gemeente. In een relatie is het nodig dat beide personen zich helemaal overgeven als je niet wilt dat je huwelijk verzwakt. En laten we als deze vrouw worden. Mijn lief is van mij. En ik ben van hem. Sorry, ik moet even mijn neus sluiten. Handig, baby. Mijn excuses, ik kan echt iets anders doen, sorry. De volgende letter van het woord vos is seks, seksualiteit. En weet u, seks, seksualiteit is een van de mooiste dingen, vind ik, die God heeft bedacht. Prachtig. Het is een van de belangrijkste elementen van een christelijk huwelijk, seksualiteit. Seks is belangrijk in een relatie en je hebt het nodig om je relatie goed te houden. Het is een van de meest intieme dingen die een man en een vrouw kunnen delen. Seks hoort ook binnen het huwelijk thuis. Toch las ik een tijd geleden, en dat zie ik ook, we hebben het als oudste gezien, als tienerleiding, dat een groot deel van de gemeente worstelt met seksualiteit. Ik las op een symposium dat 70% van kerken worstelt met seks en hoe ze ermee om moeten gaan. Het is heel apart, want iedere dag worden wij mee geconfronteerd door de media. Het komt door de reclame, billboard, alles komt het langs. En toch spreken we er zo weinig over. Ik geloof echt dat we wat meer mogen praten over seks en hoe God het heeft bedoeld. En wat dat betreft mogen we ons denken gaan vernieuwen wat seksualiteit betreft. En misschien zit je hier en is het ook een pijnlijk punt. Wil ik je ook echt vragen, ik ga jullie wat handreikingen geven, maar om ermee aan de gang te gaan met God. Seks is belangrijk. En in 1 Korinthe 7 vers 5 zegt Paulus dat ook. Laten we dat even lezen. Het komt als het goed is ook op de beamer. 1 Korinthe 7 vers 5. En daar staat: weiger elkaar de gemeenschap niet. Of het moest zijn dat u wederzijds mee instemt uw enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen. Anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. En vanochtend deel ik dit ook met u, niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen, om u te helpen. Die seks is belangrijk. Aan de andere kant zijn er ook seizoenen van seksualiteit. Als je ook wat ouder bent, dat zie je het probleem ook bij oudere mannen soms, dat ze impotent raken of dat er andere dingen zijn door ouderdom. Dan kun je ook niet van je partner verwachten dat je partner nog iedere dag zin heeft. Maar je kunt het ook hebben dat je vrouw 3 kinderen achter elkaar heeft gehad in een aantal jaren. Dan moet je niet denken als man, nu heb ik gelijk weer zin. Maar soms moet je daar gewoon begripvol voor zijn. Of door ziekte, er kunnen allerlei dingen zijn waardoor seks een andere plek krijgt binnen het huwelijk. En omgaan met seksualiteit is heel anders voor mannen dan voor vrouwen. Daarom is het belangrijk dat als je getrouwd bent dat je erover praat. Praat over seks. Praat erover en niet vanuit het stukje ik wil dit, maar juist vanuit hoe kan ik jou dienen. En daarbij is het ook belangrijk om na te denken over waardoor jouw ideeën zijn geïnspireerd. We hebben het meegemaakt dat een kennis van ons, die wilde bepaalde seksuele handelingen van zijn vrouw verwachten die, maar dat was duidelijk geïnspireerd vanuit pornografie. En dat was ook, ja, het was zo pijnlijk voor haar dat wij ook zeiden, dit is gewoon niet wijs om te doen. Dit klopt gewoon niet. Maar praat over seks. En als het een moeilijk punt is, als het een vos is in je huwelijk, praat met vrienden erover. Praat met mensen in de gemeente erover. Praat met leiders. En als het zo'n gevoelig punt is, praat met pastorale werkers of vraag psychologische hulp. Maar doe er iets mee. Ik geloof dat het zo belangrijk is dat we weer op een Bijbelse manier naar seks gaan kijken. Want seks is mooi. En God heeft het bedacht. En in Hooglied 4 zie je ook dat God hier hele mooie dingen over zegt en hoe die man met de vrouw praat. En je ziet ook de verschillen tussen mannen en vrouwen. Volgens statistieken ook zijn mannen visueel ingesteld en vrouwen willen over alles praten. En dat zie je hier terug. Zij is heel veel aan het woord. En in het stukje wat we zo gaan lezen, daar zie je dat de man visueel is ingesteld. En ik wil je vanochtend ook iets meegeven. Mannen, als je je vrouw liefdevol wil dienen, praat met haar. En kom niet gelijk met de oplossing, maar praat met haar. En praat begrijpend, stel vragen en praat met haar. En vrouwen, als je je man liefdevol wil dienen, laat hem veel zien. Laten we kijken naar Hooglied 4. En de mannen zeiden, amen, vrienden. Laten we kijken naar Hooglied 4. En de Bijbel zegt hier hele mooie dingen. En ik hoop ook even iets tussendoor dat wij als ouders ook naar onze kinderen ook praat veel meer over seks met ze, hoe God het heeft bedoeld. Ik ben opgevoed in een Pinkstergemeente sinds mijn derde levensjaar. Ga ik naar de kerk toe en tegen mij werd alleen maar gezegd, doe het niet. Het wordt alleen binnen het huwelijk thuis, maar dat is niet genoeg. Praat erover, zeg niet alleen maar dat ze tot het huwelijk mogen bewaren, maar leg uit waarom. En zeg alsjeblieft niet alleen doe het niet. Want dan denken ze als ze eenmaal gaan trouwen. We hebben dat meegemaakt met jongeren die dan gingen trouwen. Die dan dachten op hun huwelijk lag. Juk. Wat moet ik nu? Maar praat erover en leg ze uit waarom ze moeten wachten. En hoe mooi het ook kan zijn. Zodat onze jongeren ook weer op een gezonde manier naar seks gaan kijken. Laten we met elkaar kijken naar het visuele aspect van de man in Hooglied 4. Je bent zo mooi, vriendin van mij. Je bent zo mooi. Je ogen zijn duiven door je sluier heen. Je haar golft als een kudde geiten die afdaalt van Gileads bergen. Tegenwoordig moet je dat niet zeggen tegen je vriendin. Ik zei wel, word romantisch mannen, maar dit is niet zo slim tegenwoordig om te zeggen. Maar ik zal uitleggen wat hij bedoelde. Die kudde geiten, dat waren Arabische geiten en die hadden zwart haar. En wat er gebeurde is, als die van de bergen afkwamen, dan glom dat prachtig. En wat hij eigenlijk zegt is, je haar is zo mooi. Het is een sieraad en het glimt in de zon. En als je het naar deze tijd zou halen, zou het zoiets zijn van Pam, je haar dans uit zo'n André Londen reclame. Maar hij geeft een compliment. Dan zegt hij nog iets wat je niet moet zeggen. Nogmaals, dit moet je niet zeggen. Hè? Maar ik ga het wel uitleggen. Je tanden zijn als witte schapen, klaar voor de scheerder. Komen ze twee aan twee uit het water, er ontbreekt er niet één. Nou, in die tijd was er niet tandzorg zoals tegenwoordig. En in die tijd mocht je ook blij zijn als je vrouw al haar tanden had. Dus hij zegt, ik vind je tanden prachtig. Hoe jij lacht, het is prachtig en ik ben blij dat je al je tanden hebt. Dat zegt de heer. Gaan we door. Als een koord van karmozijn zijn je lippen. Je mond is betoverend. Als het rood van een granaatappel fonkelt je lach. En in een andere vertaling staat er dat haar wangen zo mooi rood zijn. En dat hij haar wangen dus mooi vindt, dat zegt hij hier. En dan zegt hij daarna in vers 4, je hals is als de toren van David die in de ringen is gebouwd. Die met schilden is behangen, met wel 1000 schilden van helden. Haar nek was lang. En weet je wat ik het mooie vind? Hij zegt, je hebt een erg lange nek en ik hou van je nek. Ik vind het prachtig hoeveel sieraden je in je nek aan je nek kunt hangen. En hij houdt van haar lange nek. En dat zegt hij, hij complimenteert haar. En iedereen weet dat je niet zonder fouten bent. Je uiterlijk is nooit perfect. Maar je echtgenoot moet juist zeggen of je partner dat datgene dat niet mooi is, juist aantrekkelijk is voor hem of haar. Jouw partner is jouw standaard van schoonheid. Zij heeft een lange nek en ze is een man tegengekomen die van lange nekken houdt. Prachtig. Geweldig. Weet u, en hij bemoedigt haar. En het kan best dat zij dacht van, iedere, haar hele jeugd al keek van, oh, die nek is niet zo cool. Maar hij zegt juist, hij is zo mooi. Je nek is prachtig. Laten we verder lezen bij vers 5. Je borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gazelle die tussen de lelies weidt. Een van mijn favoriete teksten. En weet je, het doet mij denken als ik naar de kinderboerderij met mijn kinderen ga. Ik denk dat wij in de zomer vaak gaan. Dan gaan wij naar de kalfjes met Scarlett en Lewis. En dan krijgen de kalfjes te drinken. En wat doen we nog meer met kalfjes? We aaien de kalfjes. Ik ga verder. Nu de dag weer ademt en het duister vlucht, ga ik naar de Middenberg, ga ik naar de Wierookheuvel. Hij heeft het erover, ze hebben in de nacht hebben ze van elkaar genoten en nu ook tijdens de dag gaan ze van hoogtepunt naar hoogtepunt. En dan de laatste tekst, vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert jouw schoonheid. Denkt u dat dit waar is? Heeft u ooit een perfect mens gezien? Ik geloof dat er geen enkele persoon is die perfect is. Maar het geheim is dit. Hij kon dit nooit zeggen tenzij zijn vrouw zijn standaard van schoonheid was. En als jouw vrouw mollig is, is dat jouw standaard van schoonheid. Als jouw man dun
is dat jouw standaard van schoonheid? Als jouw man blauwe ogen heeft, is dat jouw standaard van schoonheid? En als jouw vrouw groene ogen heeft, is dat jouw standaard van schoonheid? Jouw partner is je standaard van schoonheid. En creëer geen standaard van schoonheid die niet je echtgenoot of echtgenote is. Want dan vergelijk je je echtgenoot of echtgenote met die persoon. Laat je echtgenoot of echtgenote jouw standaard van schoonheid zijn. En als er zijn standaard van schoonheid is zoals je hier ziet, dan is ze zonder enig gebrek. Want ze ziet er als haar uit. Hij vergelijkt haar niet met andere vrouwen. Jouw standaard van schoonheid is je huwelijkspartner. Er is geen enkele standaard waarmee je diegene meet. En dat is echt het verwoestend effect van pornografie. En ik heb het gezien. Joyce had het daarnet over dat huwelijk. Ik had een vriend van me en die was verslaafd aan porno. Ik wist het niet. Maar zijn huwelijk liep op een gegeven moment niet. En zijn vrouw zei iedere keer, geestelijk neemt hij zijn verantwoordelijkheid niet. En ik ben met hem gaan praten, ik ben met hem gaan bidden. En uiteindelijk, het is begonnen met porno, maar toen heeft hij tegen me verteld dat hij vreemd is gegaan, meerdere malen met een vrouw. En het heeft bijna zijn huwelijk kapot gemaakt. En het begon bij porno, maar zijn vrouw heeft hem vergeven. Ze zijn naar een psycholoog gegaan en hun huwelijk is nu beter dan ooit. Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Porno kan je huwelijk kapot maken. En ook in de Verenigde Staten, 1 op de 2 mensen scheidt daar. En de helft van die rechtszaken, ik las gisteren zelfs dat meer dan de helft van die mensen die scheiden, dat die pornoverslaafd zijn. En in Nederland is 1 op de 2 mannen is verslaafd aan porno en 1 op de 5 vrouwen. Je begeert mensen, je vergelijkt je partner met diegene. En het is onmogelijk om tevreden te zijn in je huwelijk, tenzij je een standaard van schoonheid hebt die bijbels is. Je standaard is altijd je huwelijkspartner. Als je partner gaat vergelijken met anderen en als het niet je standaard van schoonheid is, dan word je ongelukkig. En de media kan er ook voor zorgen dus dat je je partner als object kan zien. Ik heb een artikel, las ik in de Metro, waarin professor Janet Hyde het ook zei. Ze zei, de media kan ervoor zorgen dat mensen de partner als object gaan zien en dat beschadigt weer de relaties. En ik geloof dat daarom de Bijbel zegt, geen seks voor het huwelijk. Woon niet samen. Kijk niet naar porno. Als je bijvoorbeeld kijkt naar seks voor het huwelijk, zijn er verschillende onderzoeken zijn er gedaan in de Verenigde Staten door universitaire mensen. Dat ben ik niet, maar ik lees wel dat soort onderzoeken. Dat uiteindelijk degene waarmee je het eerst naar bed gaat, dat wordt geprent in je hersenen. En dat wordt vaak je standaard van schoonheid. Dus stel dat je het eerst met een mager iemand of met een mollig iemand naar bed gaat, dan wordt dat je standaard van schoonheid. En daarom zegt de Bijbel, geen seks voor het huwelijk. Woon niet samen, want vaak ga je ook met die persoon naar bed en kijk niet naar porno, want je gaat je vrouw vergelijken of je man vergelijken met iets dat niet echt is. En zo creëer je vossen in je huwelijk die je wijngaard kapot maken. Hoe reken je nu af met een verkeerde blik op seksualiteit, op seks? En hoe reken je nou af met de verslaving aan pornografie? Of als seks niet bespreekbaar is in je huwelijk? Hoe reken je nou daarmee af? Ik wil u een aantal punten meegeven. Het eerste is, neem verantwoordelijkheid. Erken dat je een verkeerde blik hebt op seks. Of erken dat je verslaafd bent aan porno, maar erken het. En daarbij wil ik ook zeggen, als je partner het naar jouw beleid, realiseer dat als 1 persoon een probleem heeft, dan heb je het beide. En reageer daarin liefdevol en help je partner. Want je partner heeft een probleem en we zijn geen van alle perfect. Laten we elkaar daarin helpen. Het tweede is, beleid je zonde aan Jezus. Beleid het aan onze redder, aan onze verlosser. En hij zal je redden uit de situatie waarin je nu zit. Derde punt is, beleid je zonde aan je partner, aan je man, aan je vrouw. Beleid je zonde. Het vierde is, ga de Bijbel lezen over seks. Het zegt zulke mooie dingen erover. En tegenwoordig heb je ook hele mooie christelijke boeken over seks. Ga ze lezen. Je hebt gave podcasts. Ik wil best wat tips geven. Want ik vind het gaaf om dat soort dingen te beluisteren. Om het door te geven aan andere mensen. En het laatste punt, wat heel belangrijk is ga hulp zoeken. Ga erover praten. Hou het niet voor jezelf, maar ga hulp zoeken. Doe het binnen je gemeente. Zoek iemand die je vertrouwt. En stel dat je denkt, nou, ik durf dat niet. Ga dan psychologische hulp zoeken. Of Stichting Different, die helpt mensen die worstelen met hun seksuele identiteit. Maar ze helpen ook mensen die verslaafd zijn aan pornografie. En je hebt ook een heel mooi programma als je aan porno verslaafd bent. Setting the Captive Free of Pure Leven. Ga daarmee aan de gang. Ik ben een accountability partner geweest voor twee jongens die dat traject gingen begeleiden. En ik was zeg maar degene waaraan ze een stukje verantwoording mochten afleggen. Ik heb ze tot een herstel zien komen en tot genezing. Maar doe iets. Ga hier iets mee doen. Joyce. En dit wordt een prachtig stuk voor de alleengaande. Dus spits je oren. Dit is echt geweldig, Joyce.
Nou, we wilden inderdaad ook echt de tijd nemen om wat tegen de singles te zeggen. Fiedemond heeft net al wat verteld dat het belangrijk is dat als je zelf gelovig bent, om dan een partner te vinden die ook gelovig is. Ik wil daar nog eigenlijk wat aan toevoegen. Het is niet alleen dat je kijkt naar iemand die ook gelovig is, maar dat je ook weet wat die persoon dan gelooft. En zorg dan dat je iemand vindt die in de basale dingen ook hetzelfde gelooft. En je kan natuurlijk niet over alles eens zijn, hè, want Fiedemond en ik verschillen in heel veel dingen met elkaar. Maar daar waar het gaat om wie is Jezus en wat betekent hij voor jou? Aanbidding, trouwen, hoe gaat eventueel een gezin eruit zien? Ja, bestudeer de Bijbel en zorg dat je dat ook bespreekt met elkaar. Zorg ervoor dat je eigen overtuigingen, jouw waarden en normen, dat je die kent. En ook dat je dan trouwt met iemand die daar dezelfde overtuigingen bij heeft en met jou wil delen. Het is zo moeilijk om een leven op te bouwen als je het eens bent met elkaar. Laat staan als je het niet eens bent over de blauwdruk van je relatie. Dan zal dat altijd een bron van conflict zijn en kom je als het ware geen stap vooruit. Het ergste wat je kunt doen, denk ik, is trouwen met een christen die het niet met jou eens is. En we hebben daar in onze naaste omgeving hebben wij daar een voorbeeld van. Iemand die getrouwd is met een overtuigd christen. Een man die getrouwd is met een vrouw en zij is echt christen. Alleen zij gelooft niet in het instituut kerk en naar de kerk gaan of naar een gemeente gaan. Maar als je weet hoeveel spanning dat geeft in hun relatie, in hun huwelijk. Want de een die wil wel graag samen naar de gemeente gaan en de ander zegt, ja, ik heb dat gewoon niet nodig. Terwijl als je het daarover hebt, dan weet je wel van tevoren waar je dan aan begint. En misschien een voorbeeld uit mijn eigen leven. Toen ik op mijn 15e tot geloof kwam, toen wist ik eigenlijk al heel jong dat God wel van mij vroeg om te spreken. In een tijd waarin het eigenlijk nog helemaal niet gewoon was dat vrouwen zouden spreken. Stel dat ik iemand had gevonden die ervan overtuigd zou zijn vanuit Gods woord dat het niet zou kunnen. Zou het best wel ingewikkeld maken. Het zou heel veel spanning geven op onze relatie. Kijk, als ik in gemeentes kom waar Fiedemon spreekt en waar vrouwen niet mag spreken, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar het zou wel ingewikkeld zijn als ik weet dat God iets van mij vraagt en mijn partner iets totaal anders van mij vraagt. He, dat legt spanning op het geheel. Dus dat is misschien een voorbeeld om het even wat visueler te maken. Het is heel belangrijk om samen daarin God te zoeken en om inderdaad te kijken van oké, is die persoon die ik vind, denkt hij hetzelfde over de dingen? Zitten we in dingen op één lijn? En natuurlijk zal er een hele hoop verschillend zijn, want Fiedemond en ik zijn echte tegenpolen. Dan kom ik bij vossen verzamelen. Als je single bent, welke vossen zijn er nu dan al in jouw toekomstige wijngaard? We hebben een vriendin, een hele lieve vriendin van ons, een 50er, die helaas nog steeds geen partner heeft gevonden en die nog steeds op God vertrouwt dat ze iemand gaat ontmoeten. Maar zij zei op een gegeven moment tegen mij, ze zegt, ja Joyce, als je alleengaand bent, als je single bent, dan weet je, er is niet meteen iemand in jouw dagelijks leven waar je rekening mee hoeft te houden. Er is niet iemand die tegen mij zegt, joh, je bent nou al 2 weken chagrijnig, doe eens normaal. He? Of iemand die jou direct feedback geeft of jou aanspreekt op je gedrag. En ik weet dat er vrijgezellen zijn die zeggen van, ja, maar ja, als ik nog niet getrouwd ben, dan hoef ik toch niet te gaan doen alsof ik getrouwd ben of zo. Hè? Ik ben toch nog niet getrouwd. Nou ja, wat die vriendin ook van mij zei, ze zei van, weet je, als ik onverantwoord om wil gaan met mijn geld, dan kan ik dat gewoon doen en dan is er niemand die dat ziet. En ik weet dat er soms ook singles zijn die jong zijn en die denken, joh, ik doe gewoon lekker wat ik wil. En ik kan gewoon naar allerlei feesten gaan en daar te veel drinken. Maakt niet uit als ik een keer date met iemand die niet christen is. Of met iemand naar bed ga en casual seks of een one night stand heb. Ik ben toch niet getrouwd? Ik heb toch nog geen kinderen? Maar weet je, de kans is best groot als je kijkt naar die percentages, 90%, dat je op een dag wel zult trouwen. En geloof mij, je wilt zo weinig mogelijk bagage je huwelijk mee innemen. Ik kom in mijn werk, kom ik zo vaak mensen tegen die huwelijksproblemen hebben. En als ze die bagage gaan uitpakken, dan is er zoveel uit voorgaande relaties wat ze gewoon meesjouwen dat huwelijk in. Je verzamelt dus nu al, als je vrijgezel bent, vossen die je wijngaard in meeneemt. Dus eigenlijk zou je moeten proberen om je op zo'n manier te gedragen, dat als jij de partner tegenkomt die God voor jou heeft, dat je dan zo weinig mogelijk bagage bij je hebt. Want het is best wel zwaar zeulen en het is heel vervelend voor die ander om al jouw oude bagage te moeten zien. Die al lang stuk is en eigenlijk niet meer werkt en niet meer eruit ziet vaak. En jij wilt niet op je huwelijksdag zeggen, en by the way, hier zijn al mijn exen, mijn verslavingen, mijn creditcardschulden en mijn zoa's. Veel plezier ermee. Dat wil je niet. De keuzes die je nu maakt, die hebben gevolgen. Dus zorg ervoor dat je voorbereid bent als je trouwt. En ik denk dat er ook een hele hoop mensen zeggen, die zeggen, ja, maar als ik trouw, dan verdwijnen al die vossen wel. O, gij goedgelovigen, ze verdwijnen echt niet. Echt niet. En kijk uit, want ze vernietigen je huwelijk. Als je vrijgezel bent, dan is dit juist de tijd om, ja, weet je, duik in Gods woord. Er staan zulke gave dingen in, om te groeien in jouw kennis daarin, om in je geloofsovertuiging te groeien. Als je schulden hebt uit je studietijd, los ze af. Dit is het moment. Helemaal als ik zie wat het kabinet allemaal van plan is. Dit is de tijd om vriendschappen aan te gaan met andere christenen. Het is de tijd om te reizen. Ga eens naar misschien een jaar op een bijbelschool doen. Of ga eens een zendingsproject bezoeken wat jullie al jaren ondersteunen in deze gemeente. We hebben daar op een gegeven moment, we hebben vrij laat kinderen gekregen. We hebben hele jonkies. Ik ben bijna 40 en Filemon, ben je nou 37 nog, hè? Ja. Even nadenken. Ja, dus we zijn wat laatbloeiers daarin. Maar we hebben echt zoveel gereisd. We hebben zoveel gezien. We hebben zendingsprojecten gezien. We hebben zoveel kunnen doen eigenlijk met die tijd. En dat is geweldig. En op het moment dat jij je leven toewijdt aan God, dan heb je minder vossen in je wijngaard. En daar pluk je uiteindelijk de vruchten van. En dan is er nog zoiets als dingen die wij oppikken vanuit onze samenleving. Zijn vaak hele mooie uitspraken en die vormen ons en die neem je mee als je op zoek bent naar een partner. Nou, dit is er één. Ik hou van jou, jij maakt mij compleet. Mooi hè, als iemand dat tegen je zegt. Ja, dat wil iedereen wel horen. Maar zo goed als dat het klinkt, ik wil je vanochtend wel de waarheid vertellen. Er is geen enkele man en geen enkele vrouw die jou compleet kan maken. Ik ben ervan overtuigd dat alleen God jou compleet kan maken. Alleen God kan jou compleet maken. Geen enkele vrouw, geen enkele man. En in Colossenzen 2 vers 9 en 10 staat een heel mooie tekst. Die staat niet op de beamer. En daar staat, want in hem, in God, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u ook van die volheid vervuld. En het andere woord voor volheid is compleetheid. Op het moment dat jij Jezus Christus leert kennen en hem aanneemt als jouw redder en verlosser, dan ben jij compleet. Als jij je leven overgeeft aan Jezus Christus, dan ben je compleet in hem. Want anders zouden er een hele hoop halve individuen rondlopen die niet compleet zijn. Nee, in Christus ben je compleet. En wij denken vaak, ja, maar als ik dan die man zou vinden of die vrouw, ja, dan ben ik pas echt, hè, wie ik behoor te zijn. Dan ben ik echt compleet. Of als ik met die trouw, met dat imago, of als ik in die familie terechtkom, hè, ja, dan gaat het toch goed met mij. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een innerlijke dorst is in ons die niet gelest kan worden door een mens. Er is een innerlijke honger in ons die niet gestild kan worden door mensen. En er is een leegte in ons waarvan ik overtuigd ben dat alleen Jezus Christus die leegte kan vullen. En daarmee maakt hij jou geestelijk compleet. En jij kunt niet van een mens verwachten dat hij jou compleet zal maken. Want dan raak je zeker weten teleurgesteld. Vooral voor vrouwen. Dit is echt een big issue voor vrouwen. Ik kom zoveel vrouwen tegen die zeggen, ja, maar ik had verwacht en ik had verwacht en ik had verwacht. Je kan dat niet van hem verwachten. Van die ander. En het is belangrijk dat je het eigenlijk leert voor je gaat trouwen. Want er komen heel veel mensen in huwelijkspastoraat, ook zien we, die hier juist mee worstelen. God alleen kan jou compleet maken. En dan kom ik ook bij het volgende, wat ik ook vaak tegenkom in mijn werk. Als mens maak je heel veel mee in je leven. Je kindertijd, je opvoeding, je schooltijd, allemaal dingen die je vormen, maar ook soms vervormen. Dat is gewoon de realiteit. En je komt zoveel mensen tegen die teleurgesteld zijn. die afgewezen zijn, die misbruikt zijn, gebruikt zijn, die zich in de steek gelaten voelen, die verlaten zijn en soms zelfs vergeten zijn. En sommigen van ons die hebben gewoon nooit de juiste rolmodel meegekregen over hoe een man een vrouw behoort te behandelen of hoe een vrouw een man behoort te behandelen. We hebben dat voorbeeld gewoon nooit gezien thuis. Dat kan. En hierdoor zijn we als het ware tekort gekomen in ons leven. Gewoon doordat wij bepaalde dingen niet hebben meegemaakt, hebben we een bepaald ontwikkelingsproces gemist. Daar waar het gaat om op een gezonde manier relaties aan te gaan. Maar ja, je groeit wel gewoon op. Je wordt vanzelf groot. En uiteindelijk ben je volwassen. En dan verlang je toch wel naar een relatie. Dan wil je toch wel graag trouwen. En ik denk dat diep van binnen, als je eerlijk bent, dat je je wel realiseert dat je beschadigd bent. Ja, het is heel lastig als je niet gezien hebt wat het betekent om echt gekoesterd te worden door iemand. Het is pijnlijk als je niet geleerd hebt wat het is om toegewijd te zijn aan een relatie, als iedereen om je heen zegt, ah joh, laat maar zitten. Er komt vast wel weer wat beters voor je. Het is heel lastig als je het niet van huis uit hebt meegekregen. En ondanks onze gebrokenheid krijgen wij vaak een relatie. En ik zie om mij heen, bij veel jongeren, dat juist, maar ook bij volwassenen overigens, dat juist die gebrokenheid, die maakt ons wanhopig en behoeftig. Met als gevolg dat als iemand ook maar een beetje geïnteresseerd in ons is, nou, dan voelen we al ons enorm aangetrokken tot die persoon. Niet eens omdat we echt verliefd zijn, maar gewoon om de aandacht die we krijgen. En omdat je je eigen tekort kent. En bij jezelf wel diep van binnen denkt dat je niet beter kunt krijgen. Want ons hart verlangt er zo naar om iemand te vinden die van ons houdt. En we denken dan, nou ja, als hij dan echt van mij houdt, dan neem ik daar maar genoegen mee. Zelfs als iemand jou niet goed behandelt. Zelfs als iemand jou gebruikt. En soms kun je je echt gebruikt voelen. Ja, nou ja, dat accepteer ik maar, want hij zegt toch dat hij van me houdt. Of ze zegt toch dat ze van me houden. We zijn soms zo beschadigd dat we geneigd zijn om ons als het ware vast te klampen aan die ander. En eigenlijk wat ik wil zeggen is, wees alsjeblieft voorzichtig dat er geen misbruik van je gemaakt wordt. Wees alsjeblieft voorzichtig met je hart. Het is zo pijnlijk als het breekt. En ik wil je bemoedigen en stimuleren om voordat je aan een relatie begint, ga alsjeblieft naar God. Want hij is de beste geneesheer en heelmeester die er is. En hij kan jou compleet maken. En ik ben ervan overtuigd dat wij de Heilige Geest nodig hebben om die gebrokenheid die wij van binnen hebben, om dat te genezen, om dat te herstellen. Zodat je daarna tegen anderen kan zeggen, ja, ik heb Jezus leren kennen en ik ben compleet. En ik heb het niet over perfectie, hè? Niemand van ons zal hier op aarde perfect zijn. Maar gewoon een mate van tevredenheid, het gevoel hebben van, ja, eigenlijk gaat het wel goed met mij. En dan in de zin van, ook al ben jij niet in mijn leven, dan nog zal ik nog steeds voor God leven. Ik ben blij met Jezus en het plezier en de levensvreugde die ik heb, die komt van hem, die komt van boven. Mijn leven heeft betekenis en een doel, ook op het moment dat er nog niet iemand is om dat samen mee te delen. Om dat samen mee te beleven. Mijn leven heeft nog steeds richting, doel, bestemming. Waarom? Omdat Jezus mijn ziel voedt. En omdat zijn levend woord mijn ziel herstelt en geneest. Want hij geeft het levende water. En hij zal mijn dorst lessen. Hij maakt jou en mij compleet.
U heeft vanochtend heel veel gehoord. Ik geloof dat, dat God echt vanochtend tot uw hart heeft gesproken. En ik wil zo meteen gewoon bidden. En Joyce had het erover. En dat zat eigenlijk niet in het stukje voorbereiding. Maar dat deel wat Joyce zei van dat alleen God je compleet kan maken. Dat iedereen een bepaalde leegte heeft. En ik geloof dat hier mensen zitten die God misschien nog niet echt kennen. Dan wil ik je vragen om vandaag gewoon een keuze te maken voor hem. En om voor hem te kiezen. Of als je van God bent weggerend, om weer terug te komen bij hem. Hij houdt van je. En hij is de enige die je compleet kan maken. Ik wil zo gaan bidden. En ik wil u vragen om te gaan staan. En om uw hart, om deze woorden te gaan binden. En om mee te bidden. Ik ga voor de verschillende groepen ga ik bidden voor de verschillende mensen. En bid u mee. En als het voor u geldt, weet je, strek u uit naar God. Strek uw verlangend hart uit naar God. En God gaat u helpen. Vader, ik dank u. Dank u dat u hier bent, Jezus. En ik bid dat u mensen op dit moment verandert. Wilt u een proces beginnen in ze? En wilt u zijn bij mensen die geen partner hebben, mensen die eenzaam zijn? Wilt u in die eenzaamheid komen? En ik wil u vragen om daar te zijn. Heer, wilt u harten openen van gezinnen om deze mensen ook te helpen, de mensen die eenzaam en die gebroken zijn? En wilt u ook de mensen die eenzaam zijn helpen om contact met anderen te zoeken? Bid ook vanochtend als er weduwe of weduwnaars zijn. Heer, wilt u bij het verlies zijn van hen? Heer, en wilt u die lege plek vullen door uw Heilige Geest? U bent onze troost en ik bid dat u deze mensen troost.
Ja, Jezus.
En ik bid ook voor de jongeren en voor de mensen die misschien wat ouder zijn die willen trouwen. Ik bid voor geduld. Heer, wilt u ze geduld geven? Wilt u ze helpen om geen compromissen te sluiten en om geen vossen in huwelijk mee te nemen? Heer, en af te rekenen met de bagage die ze hebben. Heer, ik wil bidden dat ze u trouw zullen zijn. Dat ze zullen wachten op degene die u voor ze heeft. En Heer, ik wil u vragen of u ons wilt vergeven als mannen en vrouwen die getrouwd zijn. Heer, vergeef ons als we geen prioriteit van u hebben gemaakt in ons huwelijk. Help ons te leven hoe u het heeft bedoeld. Help ons ons huwelijk in te richten zoals u het wilt. Heer, help ons om weer moedig te zijn. Heer, leid ons in ons gezin. Jezus, wij willen de generatie zijn die de ketenen van het verleden verbreken in Jezus' naam. Vergeef ons dat we onze plek niet hebben ingenomen. Vergeef ons dat we kijkers aan de zijlijn zijn geworden en ons gezin hebben laten wegglippen. Heer, u heeft ons voor zoveel meer gemaakt en geschapen. Heer, laat onze hartekreet zijn. Ik en mijn gezin zullen God dienen. Heer, leid ons iedere dag om de juiste keuzes te maken. Heer, help ons ook om te vergeven. Het is soms zo moeilijk om die keuze te maken. Maar Heer, help ons, geef ons kracht om de keuze te maken om te vergeven. En dat ons gevoel uiteindelijk erbij komt. Geef ons kracht om ons aan elkaar over te geven. Heer, herstel seksualiteit, seks in ons huwelijk. Laat het weer gezond worden hoe u het heeft bedoeld. Heer, wij besluiten vandaag uw roep te beantwoorden. Wij willen onze vrouw en kinderen lief hebben. Wij zullen dat doen. Wij zullen onze man en kinderen lief hebben. Wij weigeren om ons gezin te laten vallen. Heer, wij willen de vlam weer aanwakkeren van de passie die u in ons heeft gelegd. Wij willen niet meer van een afstand toekijken. Heer, wij zullen onze plek innemen in Jezus' naam. Heer, en ik wil bidden voor een ieder die hier is. Heer, raak harten aan. Help mensen in Jezus' naam. En ik dank u dat ik in ieder hier mag zegenen met uw nabijheid, met uw liefde en met uw helpende hand. Heilige Geest, u bent onze helper en daar dank ik u voor.
Ja, vader, u ziet ook, hè, als hier mensen vanochtend zijn die u nog niet kennen. Heer, en ik jullie bidden, Heer, of u alsjeblieft met uw zachte roepstem wilt roepen, Heer, en wilt spreken tot hun hart. Vader, u weet dat dit het moment is, Heer, om voor u een keuze te mogen maken. Heer, en ik wil gewoon bidden, Heer, dat u de mensen op wie het betreft gewoon wilt aanspreken. Wilt u kloppen aan hun hart? Heer, en ik wil u gewoon vragen of u tot hen wilt spreken, Heer, of u ze wilt roepen. Vader God, en dank u, Heer, dat als we ons leven voor u openstellen en als we aan u zeggen dat u onze Heer bent en dat we geloven dat u gestorven bent voor onze zonden. Vader, dank u wel, Heer, dat u dan ons vergeeft. Heer, en dat we dan met u een nieuw leven mogen starten. Heer, en dat we dan van u een kind mogen zijn. Vader, wilt u ons daarbij helpen, Heer, om die keuze te maken in Jezus' naam. Amen.